Voor de luisteraars thuis hebben we de volgende te zingen psalmen en het te lezen schriftgedeelte. Het te lezen schriftgedeelte is uit Lucas 2, vers 39 tot 52. We zingen psalm 122, vers 1 en psalm 145, vers 2. De schriftlezing is uit Lucas 2, vers 39 tot 52. We zingen psalm 122, vers 1 en psalm 145, vers 2. Wens u een goede dienst.
Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam des Heren, die de hemel en de aarde geschapen heeft, die trouwe houdt en eeuwig leeft, en die nooit zal laten varen de werken zijner handen. Amen. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van al de koningen der aarde. Amen. Kom, gemeente, zetten wij ons dit morgenuur eerst onder de tucht van de heilige wet des Heren.
Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heer uw God, die u uit Egypteland uit het diensthuis uitgeleid heb. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, noch enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, noch van hetgeen onder op de aarde is, noch van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, noch hen dienen, want ik, de Heer uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoek aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heren uw Gods niet ijdelijk gebruiken, want de Heren zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenk den sabbatdag dat gij dien heiligt. Zes dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen. Maar de zevende dag is de Sabbat des Heren uw Gods. Dan zult gij geen werk doen. Gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling, die in uw poorten is. Want in zes dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is, en hij rustte ten zevende dagen. Daarom zegende de Heere den Sabbatdag en heiligde denzelven. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echtbreken, gij zult niet stelen. Gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naasten huis, gij zult niet begeren uw naasten vrouw, noch zijn dienstknecht, noch zijn dienstmaagd, noch zijn os, noch zijn ezel, noch iets dat uw naasten is. Amen.
Openen wij Gods heilig en onfeilbaar woord, gemeente, in het Nieuwe Testament en wel in het Evangelie naar de beschrijving van Lucas, het tweede hoofdstuk, waaruit we willen gaan lezen van vers 39 tot en met het einde. Wij noemden nu Lucas 2, te beginnen bij vers 39. En daar luidt Gods woord aldus.
En als zij alles voleindigd hadden wat naar de wet des Heren te doen was, keerden zij weder naar Galilea, tot hun stad Nazareth. En het kindeke wies op en werd gesterkt in den geest en vervuld met wijsheid, en de genade Gods was over hem. En zijn ouders reisden alle jaar naar Jeruzalem op het feest van Pascha. En toen hij 12 jaar oud geworden was en zij naar Jeruzalem opgegaan waren, naar de gewoonte des feestdags, en de dagen al daar voleindigd hadden, toen zij wederkeerden, bleef het kind Jezus in Jeruzalem, en Jozef en zijn moeder wisten het niet. Maar meendende dat hij in het gezelschap op de weg was, gingen zij een dagreis en zochten hem onder de magen en onder de bekenden. En als zij hem niet vonden, keerden zij weder naar Jeruzalem, hem zoekende. En het geschiedde na 3 dagen dat ze hem vonden in de tempel, zittende in het midden van der leraren, en horende en hen ondervragende. En allen die hem hoorden, ontzetten zich over zijn verstand en antwoorden. En zij hem ziende, werden verslagen, en zijn moeder zeide tot hem: Kind, waarom hebt gij ons zo gedaan? Zie, uw vader en ik hebben u met angst gezocht. En hij zeide tot hen: Wat is het dat gij mij gezocht hebt? Wist gij niet dat ik moest zijn in de dingen mijns vaders? En zij verstonden het woord niet dat hij tot hen sprak. En hij ging met hen af en kwam te Nazareth en was hun onderdanig. En zijn moeder bewaarde al deze dingen in haar hart. En Jezus nam toe in wijsheid en in grootte en in genade bij God en de mensen.
Laat ons nu gaan zingen van Psalm 122 en daarvan het eerste vers. Ik ben verblijd wanneer men mij godvruchtig opwekt. Zie, wij staan gereed om naar Gods huis te gaan. Kom, ga met ons. En doe als wij.
Thank you.
aanleiding, gemeente, van wat u is voorgelezen vanmorgen uit Lucas 2, willen wij stilstaan bij de 12-jarige Jezus in de tempel. Met z'n hulp en onder de inwachting van de Heilige Geest letten wij op een viertal gedachten. Allereerst zien wij een vermiste Heere Jezus. In de tweede plaats een gezochte Heere Jezus. Ten derde een gevonden Heere Jezus. En ten vierde een vermanende, een bestraffende Heere Jezus. We schrijven boven de preek de 12-jarige Jezus in de tempel. En letten op een viertal gedachten. Allereerst een vermiste. Vervolgens een gezochte. Ten derde een gevonden en tot besluit een bestraffende, een vermanende Heere Jezus. Gemeente, hier in de kerk en ook thuis met ons verbonden zijnde, wie maar enigszins kon onder de Israëlieten, ging 3 keer per jaar naar de stad Jeruzalem, naar de tempel, naar het huis van de Heere, om daar de 3 grote feesten onder Israël mee te maken. Het Pascha, het Paasfeest, het Wekenfeest, het Pinksterfeest en het Loofhuttenfeest. En het was daarbij de gewoonte, althans met het Paasfeest, met het Pascha, dat was het hoofdfeest, dat ook de vrouwen en de kinderen meegingen. Kleine kinderen werden eveneens meegenomen. Als ze maar enigszins mee konden aan de hand van vader en moeder, op de schouders van vader en de reis konden maken, dan waren ze erbij. En daarom vind ik het ook fijn, kinderen, dat jullie vanmorgen in de kerk zijn. En dat jij erbij kunt zijn hier. En laten we daar een voorbeeld aan nemen, ouders. Om onze kinderen zo vroeg en zo jong mogelijk mee te nemen, als het maar enigszins kan, naar het huis van de Heere. En neem ze dan maar mee, niet door ze mee te slepen, alsof ze naar iets vreselijks zouden moeten gaan, maar neem ze dan maar mee. En laat dan maar merken, we gaan naar iets feestelijks. Want de kerkdienst is niet vreselijk, maar feestelijk. En de zondag, de dag van de Heere, is geen saaie dag, geen vreselijke dag, maar een feestelijke dag. Als het goed is, dan merken onze kinderen dat. Dan is het zoals we zojuist hebben gezongen, ik ben verblijd, ik ben verheugd. Wanneer men mij God vruchtig opwekt, zie, wij staan gereed om naar Gods huis te gaan. Ik lees dat de ouders van de Heere Jezus alle jaar naar Jeruzalem reisden op het feest van Pascha. En dat was 42 en toen hij, Christus, 12 jaren oud geworden was, en zij naar Jeruzalem opgegaan waren naar de gewoonte van de feestdag. Ja, toen ging de Heere Jezus ook mee. Waarschijnlijk is hij al wel eerder meegegaan. Ook voordat hij 12 jaren was. Maar daar wordt allemaal niets van vermeld in de evangeliën. Trouwens, van heel die periode tot aan zijn 30ste jaar... vanaf zijn geboorte, vanaf zijn besnijdenis, vanaf de vlucht naar Egypte en vanaf het gaan wonen in Nazareth, is ons deze geschiedenis de enige die verteld en vermeld wordt. Verder weten wij niets van al die kinderjaren en jeugdjaren van de zaligmaker. De Heilige Geest heeft het ons niet goed gedacht om daarvan mededeling te doen in de Bijbel, in de Schriften. 12 jaar, bijna zoon van de wet. Want de Joodse jongen die werd op 13-jarige leeftijd, bar mitzwa legde hij dan af, dan werd hij een zoon van de wet. Dat wil zeggen dat hij zich persoonlijk verantwoordelijk wist voor het houden van de geboden van de Heere. Dat hij zich persoonlijk verantwoordelijk daarvoor ging gedragen. Nu de Heere Jezus 12 jaren oud is, gaan ze dus opnieuw naar Jeruzalem. En geloof maar kinderen, jonge mensen, dat dat feest was in de ziel van de zaligmaker. Dat hij graag meeging naar de tempel. En dat hij ongetwijfeld niet gevraagd heeft, moeder, mag ik thuis blijven? Ik vind aan dat paasfeest niets aan, nee. Het was zijn hoogst vermaak. Het was zijn grootste verlustiging. Wat gebeurde er met Pascha? Nou, nu dan werden de daden van God herdacht. De kinderen kennen die geschiedenis wel, dat de Heere door zijn sterke arm het volk van Israël had bevrijd uit Egypteland, uit de slavernij, uit het slavenhuis. En dat er een lam moest worden geslacht. En dat er bloed moest worden gestreken aan de deurposten en de bovendorpel. Al de paaslammeren werden met Pascha in overvloed geslacht. Elk jaar werd het zo herdacht wat de Heere gedaan had. En ik heb wel eens ergens gelezen dat er zoveel bloed vloeide van de geslachte lammetjes, dat in de tempel de priesters en de levieten tot de enkels toe in het bloed stonden, plassen bloed. Want nu daar zien we vanmorgen de Heere Jezus. Hij loopt onder die mensen die richting de tempel gaan. Hij bevindt zich onder de feesthoudende menigte, overal komen ze vandaan. Uit het noorden, uit het oosten en uit het westen en uit het zuiden. Uit steden en dorpen en vlekken. En de schare groeit naarmate ze dichter bij de Godstad komen alleen maar aan. Maar wie heeft er oog voor de Heere Jezus onder hen? Later zal Johannes de Doper zeggen, zie het Lam van God. Maar wie heeft er nu erg in Christus die ook nu reeds het paaslam bij uitstek is? O, ze zien hem niet, ze kennen hem niet. Maar mag ik eens vragen, hebt u hem al mogen zien met ogen van het geloof? En ken jij de Heere Jezus voor eigen hart en voor eigen leven, omdat hij u en jou is geopenbaard door de Heilige Geest? Zie het Lam van God. 7 dagen lang duurde het paasfeest. En dan was het weer ten einde. Waarschijnlijk zijn Jozef en Maria al die dagen in Jeruzalem gebleven, gemeente. En ze trekken nu terug. Ze gaan weer naar huis met de andere pelgrims. Jozef en Maria gaan richting het noorden naar Nazareth in Galilea. En ze weten niet beter of hun kind Jezus bevindt zich onder die terugkerende mensenmenigte. Hun kind, ja, dat was hij. En toch wisten Jozef en Maria dat hij meer was dan dat. Want hij was in de eerste plaats zoon van God, kind des vaders. En toen zij wederkeerden, zo staat er dan in vers 43, en de dagen al daar voleindigd hadden, toen zij wederkeerden, bleef het kind Jezus te Jeruzalem. En Jozef en zijn moeder wisten dat niet. Dat is wat, de Heere Jezus blijft achter. Terwijl iedereen naar huis toe gaat, Blijf de Heere Jezus in Jeruzalem. En Jozef en Maria merken het niet. Het duurt zelfs een dag reizen, een dag voordat ze erachter komen. Nee, laten we Jozef en Maria maar niet hard vallen. Wie van de ouders in Vriezeveen is nooit zijn kind wel eens een ogenblik kwijt geweest dat je moest zoeken naar hem of haar? Kinderen, jullie herkennen dat misschien wel. Maar vooral om deze reden moeten wij ze niet hard vallen, Jozef en Maria. Want is het in het geestelijke ook niet vaak hetzelfde? Wie van de kinderen Gods kent niet die tijden dat ze het zielsgezelschap van de zaligmaker onbedacht, onverwacht, kwijt zijn geraakt? En dat ze dat aanvankelijk geen eens hebben gemerkt, dat hij er niet meer was. En soms duurt dat zelfs nog langer dan een dag voordat ze daarachter komen en moeten zeggen, hij is er niet, ga ik voorwaarts, hij is er niet. En achterwaarts, ik merk hem niet, ik ben hem kwijtgeraakt. Heere, waar bent u? Je kunt zo vol zijn van zijn tegenwoordigheid. Je kunt zo vervuld zijn van zijn nabijheid, dat je om zo te zeggen opgaat in de nagenieting daarvan en geen eens in de gaten hebt dat hij is geweken. Wat is dat toch wonderlijk, hè? Zo kan het zijn, ook in de kerk, in het huis van de levende God, dat je mag merken dat hij heel dicht bij je is. Dat het is de Heere is aan deze plaats. En dat je dat wel mag weten en merken. Dat je hem mocht ontmoeten in zijn huis. Dat je zijn gemeenschap mocht ervaren. En zijn zalige liefde mocht smaken. En zijn goede tierenheid proeven. En net zoals deze tempelgangers huiswaarts gingen, zo verliet u toen de kerk. En ongemerkt raakte je hem kwijt. O, ben je hem uit het oog verloren. Kijk, Jozef en Maria, als ze steeds naar hem hadden rondgekeken, als het was geweest op u staart mijn oog, dan hadden ze hem niet uit het oog verloren, dan hadden ze hem bij zich gehad, maar ze hebben misschien zich wel met allerlei andere dingen bezig gehouden. Jezus onttrekt zich vaker in het leven van de zijnen. En dan denk ik aan verschillende redenen waarom dat hij dat zo doet. Dat kan zijn vanwege hun zonde. Denk aan wat de profeet zegt. Het zijn jullie de zonden die scheiding maken tussen God en tussen uw ziel. Als er wolken tussen de zon komen en de ziel, tussen God en de ziel, wolken van zonde, dan wordt het donker, dan wordt er scheiding aangebracht, dan verbergt de Heere zijn aangezicht, dan trekt hij zich terug. En al deze dingen, die weet hij te gebruiken om telkens opnieuw te leren en te doen weten, ik kan hem niet missen, hem heb ik nodig. Het gaat in de weg van pijnlijk gemis. Zo was dat bij die eerste keer, hè? Toen de Heilige Geest je kwam te ontdekken verloren zondaar te zijn voor God. En dat je moest gaan inleven, die grote afstand tussen God en je ziel, onoverbrugbaar, onoverkloofbaar. En je ontdekte het met pijn en verdriet en schaamte en schande, wie je bent voor de Heere. Maar toen dat grote, dat die Heilige Geest, ook Christus, al de weg, de waarheid en het leven kwam bekend te maken. En wat kwamen er toen verlangens in je hart en uitgangen in je ziel om Christus te mogen kennen, die Heere Jezus, door wie alleen vrede zou kunnen ontvangen en genade zou kunnen verkrijgen. In hem alleen is het leven en de zaligheid en de vrede. En toen zei je het met heel je hart. Oh, als ik hem zou hebben, dan zou ik voor eeuwig gelukkig zijn. Maar je kwam erachter, ik mis hem. Dat deed zozeer. Dat is dat pijnlijke in dat Christus gemis. Dat je moet zeggen, ik heb hem niet. Hij is niet mijn deel. Hij is niet mijn Heer. Hij is niet mijn Jezus. En weet u, dat gemis, dat moet nou onuitstaanbaar worden. Dat je het daar niet meer in kunt uithouden. Dat je met dat gemis van hem niet langer kunt leven. En dat gebeurde, dat hij zich toen liet vinden en aan je kwam te openbaren. En dat hij het zei toen hij overkwam tot je ziel. In al je nood en dood, zie, hier ben ik, zie, hier ben ik. Nou, dat is dat gemis van hem, dat je hem kwijt bent, dat je hem niet hebt in die begintijd. Als je hem nog niet kent, maar mag gaan leren kennen. Maar geliefden, dat Jezus gemis, dat komt ook telkens weer terug na ontvangen genade. Ook bij degene dus die mogen zeggen, ik ken hem en hij kent mij. Hij is de mijne en ik ben de zijne. Ik ben zijn eigendom door bloedstorting en loskoping. O, dan ervaar je het niet. Die wetenschap kan mijn ziel verkwikken. Maar alleen de nabijheid van hem, het is mij goed, mijn zalig slot nabij te wezen bij mijn God. Dat verlangen naar de gemeenschap met hem door de Heilige Geest. Heere, om u dicht bij mij te mogen weten en dat ik mij dicht bij u mag houden, dat is het verlangen van mijn hart. Jozef en Maria, ze zijn hun kind Jezus kwijt. Ze hadden hoogtijdagen beleefd in de tempel. Maar die dagen worden nu gevolgd door diepe verslagenheid en angstig zoeken. Ik hoop dat het herkenbaar is voor iemand, ja voor velen. Ja, wat zeg ik voor allen. Dat je mag zeggen vanmorgen, ach dominee, toen de Heere mijn ziel redde. En toen hij mij opvoer. Ophaalde uit dat modderig slijk en mijn voet zette op een rotsteen en een nieuw lied in mijn mond legde, toen heb ik het gezongen, ik zal u nooit vergeten. Heere, ik zal nooit meer naar iets of iemand anders omzien dan naar u alleen. Maar je moet het zeggen vanmorgen met schaamte. Zo is het niet gebleven. Ik had gedacht dat ik altijd op hem zou zien en altijd hem zou volgen in een nauwe wandel. Maar ik moet klagen over mezelf. Ik wist niet dat mijn tere ziel zoveel van het aardse overhiel. Ik moet het zeggen bij Psalm 119, vers 88. Gelijk een schaap heb ik gedwaald in het rond dat onbedacht zijn herder heeft verloren. O, die onachtzaamheid, die onoplettendheid. Laten we Jozef en Maria niet hard vallen vanmorgen. Maar weet u wat nou het wonder is? De Heere heeft ermee gerekend dat ze zo zijn. Hij weet wat van zijn maaksel zij te wachten. En al verlies ik hem uit het oog. Hij verliest de zijnen nooit uit het oog. Hij ziet ze altijd, waar ze zich dan ook bevinden. En daarom het ligt vast niet in mij, maar in hem. Mijn leven en zaligheid ligt vast in hem. Mag ik eens vragen, kent u de Heere Jezus en jij? Ik stelde net ook al die vraag, maar ik doe het nog een keer. Kent u hem door gemis? Maar kent u hem ook door bezit? Dat je mag weten dat hij zich over je heeft ontfermd. Bent u zoekende naar hem gemaakt en jij een zoekende ziel? Een gemiste, een vermiste Heere Jezus. In de tweede plaats, een gezochte Heere Jezus. Maar menende staat er dat hij in het gezelschap was. Op de weg gingen zij een dagreis en zochten hem onder de magen en onder de bekenden. Eerst even dat woordje, maar menende. Menende, ze meenden, hij loopt ergens te midden van de bekenden of te midden van de magen, dat is de familie. Hij zal wel ergens daar zijn, menende. Dat is een vreselijk woord, gemeente. Dat is het woord van de mens. Dat is het woord van onze gedachten. Dat woord dat is misleiding. Dat woord dat bedriegt ons. Je kunt menen bekeerd te zijn, maar het niet te wezen. Je kunt menen God en Christus te kennen, maar dat het niet echt is. Je kunt menen dat je in het gezelschap van de Heere Jezus bent en op weg en reis bent naar dat hemelse Jeruzalem, naar die eeuwige heerlijkheid. Je kunt menen in te gaan en straks niet te kunnen. Het ware geloof, dat is geen menen. Ik meen, ik denk, ik vind, ik verwacht, ik hoop, misschien. Nee, het ware geloof, dat is een zeker weten. Ik weet het, niet ik meen het, ik weet het. Het ware geloof, dat is een vast vertrouwen. Het ware geloof, geliefde, dat heeft geleerd te sterven aan eigen meningen en gedachten. Het ware geloof heeft geleerd om die prijs te geven. En dat is steeds weer nodig om te leven naar de zin en naar de mening van de Heilige Geest. Jozef en Maria gaan hun kind zoeken. Ze zijn hem kwijt. Missen en dan zoeken. In die weg werkt de Heer nou altijd. Want je gaat niet iets zoeken wat je mist. Missen. Zoeken. Wie mist? In Christus alles. En wie is zoekende naar hem gemaakt? U zoekt mijn hart. Mijn oog blijft op u staar. Waar zoeken ze hem? Nou, weet je wat zo mooi is? Ze hoeven hem niet te zoeken in verkeerd gezelschap. Ze hoeven hem niet te zoeken onder mensen die zich naar de wetten van God niet willen houden. Ze hoeven hem niet te zoeken, om zo te zeggen, met eerbied gesproken in een café. Ze hoeven hem niet te zoeken onder verkeerde vrienden, leeftijdsgenoten. Wat een zegen, ouders. Als je je kind even kwijt bent. Ik weet, het is nu een andere tijd. Maar u begrijpt wat ik bedoel. En je hoeft niet te denken van, oh, zou die in die drankkeet zitten? Of zou die met die jongens of met die meiden omgaan? Als je kind in goed gezelschap mag weten, kunt u dat zeggen van uw kind? Niet om jezelf mee op de borst te slaan, maar om God voor te danken. En ze zochten hem onder de magen en onder de bekenden. En als ze hem niet vonden, dus ze zoeken, ze vragen, zeg, heb jij Jezus gezien? We zijn hem kwijt. Nee, we hebben hem niet gezien hoor. Weten jullie waar Jezus is? Nee, dat weten we niet. Trouwens, we hebben hem al een tijdje niet gezien. Ze zochten hem, maar ze vonden hem niet, staat er. En als zij hem niet vonden, dat is wat, zoeken. Vragen en niet vinden. Ik moet denken aan de bruid uit het Hooglied. Wat staat er van haar? Hij heeft bij de deur geroepen van haar kamer. Maar zij lag op bed en wilde niet opstaan en de deur voor hem open doen. En na verloop van tijd is hij, de bruidegom, bij zijn bruid vandaan gegaan. Toen stond ze op een gegeven ogenblik op en deed de deur open en zag, hij is er niet, hij is geweken. En wat doet ze dan? Dan gaat ze de straten van Jeruzalem op en dan staat er in het hooglied: ik zocht hem, maar ik vond hem niet. Ik zeide: hebt gij dien gezien die mijn ziele lief heeft? O, heb je hem gezien, vraagt ze dan, en ook Jozef en Maria. En als je hem dan niet vindt, dan wordt het van binnen steeds angstiger, steeds benauwder, steeds banger en onrustiger. En dan komen daar ook die zelfverwijten. Hoe ben ik zo dwaas geweest? Waarom was ik zo achterloos? De schuld ligt bij mij. Ik bad wel tot hem, ik las wel over hem. En ik ging wel op onder het woord van hem. Ik was in het gezelschap zelfs van feestgangers, van kerkgangers, van tempelgangers. En we hebben het nog gehad over het feest en hoe goed het was geweest. Maar zijn afwezigheid heb ik niet bemerkt en nog minder beweend. Ai, mij, wat ben ik dwaas. Kijk, dat is het. Heel veel tempelgangers, de meeste kerkgangers, die komen en die gaan. Maar ze missen Christus geen eens. Ze bidden en ze doen hun kerkelijke en godsdienstige plichtplegingen. Ja, waarom zou je hem ook gaan zoeken als je hem niet mist? Waarom zou je Christus begeren als je niet naar hem verlangt? Velen gaan naar huis, uit de tempel, uit Gods huis, zonder Jezus en ze missen hem niet. Ziet u daar die grote massa Jeruzalem verlaten? Jozef en Maria zeggen: wij missen Jezus. En deze mensen gaan verder, Jozef en Maria kunnen dat niet. Zeg, we kunnen maar met weinig mensen naar de kerk, jammer genoeg, hè. Maar laten we eens vragen aan onze vrienden, aan onze bekenden, aan onze magen, aan onze familieleden, of de Heere Jezus door hen is gezien, of de Heere Jezus onder hen is. Zeg, broer, ken jij de Heere Jezus? Vraag het maar aan een vriend en aan een vriendin of hij soms in hun gezelschap gevonden wordt. Vraag het straks maar aan elkaar. Heb je de Heere Jezus gezien? Want hij is zo onuitsprekelijk noodzakelijk en onmisbaar. Hij kon zeggen: wie mij vindt, die vindt het leven en die trekt een welgevallen van den Heere. Dit is het eeuwige leven dat zij u kennen. De enige en de waarachtige God en uw Zoon, Jezus Christus. O, wie hem vindt, die gaat de verborgen omgang met hem kennen, die gaat God kennen. Er zijn maar weinig mensen die echt de Heere Jezus missen. En die het in dat gemis niet kunnen uithouden en die hem echt gaan zoeken. O, er zijn er wel die vragen en er zijn er wel die lijken te zoeken. Maar als ze niet gauw genoeg vinden, dan houden ze het al snel voor gezien. Terwijl ze hem geen eens gezien hebben, houden ze het voor gezien. En dan blijkt het, hè, je kunt hem dan uiteindelijk toch wel missen. Maar dat is anders bij al dat volk wat zoekende wordt gemaakt door God. Want die worden niet alleen zoekende gemaakt, maar ook zoekende gehouden. Ik liet niet af mijn hand en oog op te heffen naar omhoog. Dan is het onmogelijk om met zoeken te stoppen. In het ware zoeken gaat het niet om het zoeken en gaat het ook niet om de zoeker. In het ware zoeken gaat het om het vinden en gaat het om Christus. Dan is het: wat ben je toch aan het zoeken, man? Wie zoek je toch? Ach, ik zoek hem. En in dat ware zoeken, gewerkt door de Heilige Geest, is ook iets van hoop, gemeent u. Zodat je het soms mag zeggen: En we zullen hem vinden. De ene keer ben je twijfelmoedig en zeg je, zal ik ooit wel een echte vinder worden? Maar de andere keer dan gloort er iets van hoop en dan mag je zeggen, dat duldt toch zijn glorie niet en de eer van zijn naam niet, dat ik buiten hem en zonder hem te vinden zal moeten sterven. Kijk, zo gaat het steeds weer. Voor het eerst en opnieuw, telkens weer en steeds meer, in welke weg leidt God een zondaar, in de weg, gemeent u, van missen, zoeken en vinden. Jullie kunnen dat toch ook wel onthouden, jongens en meisjes. Missen, zoeken en vinden. Ben jij nooit wat kwijt? Dan vraag je aan mama, waar is het? Mama zegt, zoeken joh. En hoe lang blijf jij dan zoeken? Nou, zegt een jongen, dat hangt ervan af, dominee, of datgene wat ik zoek echt belangrijk voor me is en waarde voor me heeft. Als het niet zo belangrijk is, pak ik wel wat anders en dan denk ik, laat maar, dat komt nog wel een keer. Heel veel mensen zoeken de Heere op die wijze. Af en toe dan zoeken ze weer even en dan laait het gebed op. En dan zeggen ze, het moet toch anders. Maar het zakt weer in en het gaat weer over. Het komt nog wel een keer. Dat is geen echt missen en zoeken. God leidt in die drievoudige weg. Missen, zoeken. En dat loopt uit op vinden. Hoor maar wat Christus daarvan zegt. Zoekt en gij zult vinden. Klopt en u zal worden opengedaan. Bid en gij zult ontvangen. Terwijl daar al die mensen verder gaan, gaan er twee terug. Jozef en Maria gaan naar Jeruzalem. Weet u wat zoeken is na ontvangen genade? Dat is terugkeren. Als je iets kwijt bent, dan zegt die ander tegen je, denk even goed na, waar had je het nog? En wanneer had je het nog? U bent sleutels kwijt en uw vrouw, uw man zegt, waar heb je ze gelaten? Denk eens even goed na, wanneer had je ze nog? Je bent daar geweest toen en zo. Terugkeren naar de plaats waar je het nog had. En zo is het nou ook bij dat ware zoeken. Wie Jezus mist, na ontvangen genade moet hem niet zoeken waar hij meent dat hij is. Dat deden Jozef en Maria eerst, menende. En daarmee zaten ze mis. Terug daar naar die plek, die tijd, die plaats. Dat ogenblik dat hij nog bij je was, waar je hem voor het laatst hebt ontmoet. Die laatste godsontmoeting. En weet je, ik noemde het al wat me zo opvalt, Jozef en Maria gaan alleen terug. Misschien hebben die vrienden en die familieleden nog wel even meegezocht. We gaan je even helpen, Jozef en Maria. Misschien waren er ook wel onder hen die hebben gezegd, want die kom je ook tegen onder feestgangers, onder kerkgangers. Maak je toch niet zo druk. Komt vanzelf wel goed. Hij komt wel weer terug. Want hij komt toch terug op zijn eigen werk en verlaat niet wat zijn hand begon. Je moet maar rustig afwachten. Maar kijk, daar zijn werkelijk zoekende zielen Jozef en Maria niet mee geholpen. Ze maken zich los uit dat godsdienstige gezelschap. Wat verder reist zonder hem. Echte zoekers, gemeente, die worden eenzaam. Terwijl iedereen door en verder gaat. Zonder hem kunnen echte zoekers hem niet meer missen. Want wat wordt het in hun leven nou zo? Geef mij Jezus of ik sterf, want buiten hem is er geen leven, maar een eeuwig zielsverderf. Na 3 dagen, kinderen, Na 3 dagen zoeken, vinden ze hem, Jezus, uiteindelijk. 3 dagen. Denk u eens even in, hè, je kind. 3 dagen kwijt. Vreselijk. Je doet geen oog meer dicht. De spanning wordt groter. De angst vermenigvuldigt. Toch, in het leven van de genade worden ze voor wanhoop bewaard. Ook als het misschien wel 3 maanden of 3 jaar duurt. Hij bewaart ze voor de totale wanhoop. Al zijn ze misschien zelf bijna geheel wanhopig. 3 dagen waren ze hem kwijt. Ik denk, gemeente, dat die 3 dagen een voorafschaduwing is van wat Maria straks zal meegaan maken. Als haar zoon zal sterven, als haar zoon zal worden begraven, dan is ze hem 3 dagen kwijt. Dan ligt hij 3 dagen in het graf en ten 3e dagen opgestaan van de doden. Simeon had het gezegd in de tempel, een ziel zal door uw een zwaard zal door uw zelf ziel gaan. O, hier is dat al, om zo te zeggen, een voorafschaduwing daarvan, wat straks ten volle zal gaan gebeuren. Dan vinden ze hem. Beter gezegd, hij liet zich vinden. Hij maakte zich bekend. Zie, hier ben ik. O, hij vergeet nooit een van de zijnen, ook niet wanneer zij in ongeloof moeten klagen. De Heere heeft me vergeten. De Heere heeft me verlaten. Hij begeeft en hij verlaat de ziel der zijnen nooit. Een gevonden Heere Jezus. En het geschiedde na 3 dagen dat ze hem vonden, gemeente, in de tempel, vers 46a. Zittende in het midden der leraren, hen horende en hen ondervragende. Behoren wij, gemeente, tot zulke kerkgangers en tempelgangers die de dienst des Heren waarnemen en die onderweg zijn zonder hem, zonder dat we het in de gaten hebben? O, dan moet ik zeggen, als uw zoon weggaat, dan gaat u een doodlopende weg die op de eeuwige dood zal uitlopen. Heere, open ogen van blinde zondaren dit morgenuur, opdat ze zo niet langer kunnen en niet langer begeren en niet langer zullen hun weg vervolgen naar een eeuwige ondergang. Weet je waar ze hem vonden, kinderen? De Heer Jezus, in de tempel, in het huis van God. Daar heeft hij al die dagen gezeten. Waarschijnlijk in een van de bijgebouwen van het grote tempelcomplex. Ik las, daar gaven schriftgeleerden gratis onderwijs in de heilige schriften, in die bijgebouwen, aan een ieder die dat onderwijs begeerde. En dat deden ze, onderwijs geven, denk maar aan onze catechismus, in de vorm van vraag en antwoord. Vraag en antwoord, de leerling vroeg en de leraar antwoordde. Nou, daar zit de Heer Jezus, te midden van die leraren van de wet, en hij luistert naar hen en hij stelt vragen aan hen. En ze stellen blijkbaar, want dat zien we in vers 47, ze stellen blijkbaar ook vragen aan hem, en allen die hem hoorden ontzetten zich over zijn verstand en antwoorden. Ze verbazen zich over zijn schriftkennis, over zijn heldere antwoorden. Hij zit daar, staat er, hè? Zittende in het midden der leraren. Daar zou je ook overheen lezen. Maar dat is iets heel bijzonders. Hij die het van de Vader gehoord en geleerd heeft, zit daar tussen de schrift en tussen de wetgeleerden. Hij is een leerling in hun ogen. Maar hij wordt nochtans erkend. Want het is gewoonlijk dat een leraar zit en dat de leerlingen staan. Maar deze leerling met een hoofdletter is tegelijk ook leraar, de hoogste profeet en leraar, ook als 12-jarige jongen. Hij zit in het midden van hen. En dan, ja, en zij hem ziende, werden verslagen. En zijn moeder zeide tot hem: kind, waarom hebt gij ons zo gedaan? Zie, uw vader en ik hebben u met angst gezocht. Maria, die valt uit. U kunt dat wel begrijpen misschien. Het is menselijk, het is moederlijk. Het is vleeselijk. Kind, je hebt ons zo laten schrikken. En in angst laten zitten al die dagen. Waar was je? O Maria berispt haar zoon. Ruim 12 jaar geleden heeft ze gezongen in haar lofzang: mijn ziel maakt groot den Heere. En mijn geest verheugt zich in God. Mijn zaligmaker, toen noemde ze haar kind zo. God, mijn zaligmaker. Toen had ze door de geest van Christus een heel diep inzicht in het wezen van dit kind. Maar nu is het anders. Nu ziet zij hem niet zozeer als haar zaligmaker, maar als haar kind waarover zij moeder is en waarvan zij meent: ik heb recht op hem. Ze wil hem, om zo te zeggen, bemoederen. Ze denkt: ik mag het allemaal bepalen. Hoor maar, kind, waarom hebt gij ons zo gedaan? En Maria is hier van der plek. Ze kan het gedrag van haar kind niet plaatsen, omdat ze zelf van haar plaats is. En ze heeft veel van alles wat over hem is gezegd gehoord en in haar hart mogen bewaren, overleggende die dingen en woorden hoedanig ze zijn zouden. Maar ze weet er kennelijk zelf geen goed gebruik van te maken. Daar moet ze bij geholpen worden. Want anders zou ze bij al datgene wat ze van hem heeft mogen geloven in het verleden, hen gehoord en beleden heeft, anders gebruik hebben gemaakt. Dan zou ze niet vleeselijk zijn opgekomen zoals hier, maar dan zou ze geestelijk zijn opgekomen. Dan zou ze hem niet in de eerste plaats horizontaal benaderen als zijnde haar kind, maar dan zou ze verticaal hem benaderen als zijnde de zoon van de vader. En u ziet, Maria is te veel met zichzelf bezig, te veel op zichzelf gericht. En ze moet leren, daar heeft ze haar hele leven lang voor nodig gehad, om te sterven aan die aardse moeder-kind verhouding en meer te leven vanuit de geloofsbetrekking op hem, de geloofsverhouding. Later zie je dat opnieuw, hè, in Johannes 2, bij dat eerste wonder, als Maria ook weer zich ermee gaat bemoeien, om zo te zeggen, moederlijke bemoeienis gaat houden en gaat zeggen tegen haar zoon dat hij moet zorgen voor de wijn. En dan zegt zij: wat heb ik met u te doen? En later, als Maria met broers buiten staat en haar kind wil spreken en ze hem dat bekendmaken, hij is in dat huis, dan zegt hij: wie is mijn moeder en wie zijn mijn broers en zusters? Dat zijn al degenen die de wil van mijn hemelse vader doen. U merkt het. Maria moest dat leren, ook bij het kruis. Vrouw, zo spreekt dan Christus zijn moeder aan. Vrouw, zie uw zoon. En dan wijst hij op Johannes. En dan zegt hij tegen Johannes: zie uw moeder. Hier wil ze hem als het ware in haar eigen wereldje trekken en vasthouden. Ze wil hem vangen in haar gedachten. Ze wil zeggenschap over hem houden, opsluiten in haar denken. En dat was verkeerd. Natuurlijk heeft Christus ook dat 5e gebod gehoorzaamd. Beter dan welk kind dan ook, eert uw vader en uw moeder. Daarom is het hier ook geen overtreding van dat gebod. Maria zit verkeerd. Maria is vervuld met zelfmedelijden. Hoor maar wat ze zegt, zie. Uw vader en ik hebben u met angst gezocht. Ze komt op vanuit haarzelf, vanuit haar eigen positie. Herkent u dat, ook in de opvoeding? Dat u vaak zo druk bezig bent met uzelf als vader en moeder. En dat u te weinig gericht bent op wat de Heere wil. Dat we vaak zo met onszelf en met mensen in de weer zijn. Ik ben ervan overtuigd dat dit een onderdeel al was. 12-jarige leeftijd van zijn lijden. Ook zulke zonden als deze bij Maria en Jozef hebben zijn lijdensbeker gevuld met bittere druppels. Heb u ook geleerd dat u alleen maar erin doet en dat u er alleen maar bij doet in die lijdenskelk? Waarom hebt gij ons zo gedaan? Maria bestraft haar kind ook uit naam van haar man. Maar niet hij, Christus, maar zij zijn te bestraffen. Want hij mishaagt dan misschien moeder Maria en Jozef. Maar hij behaagt zijn vader en daarom tot slot een bestraffende, een vermanende Heere Jezus. Ik lees vers 49 en hij zeide tot hen, wat is het dat gij mij hebt gezocht? Wist gij niet dat ik moet zijn in de dingen mijns vaders? Weet u, gemeente, dit zijn de eerste woorden. Hij heeft natuurlijk al heel veel woorden gesproken als kind, als peuter, als kleuter. Maar dit zijn de eerste woorden uit zijn mond die in de Bijbel staan opgeschreven. Lucas 2, vers 49. En niet alleen Maria, maar ook Jozef wordt aangesproken. O Maria wordt achteruit gezet en ook Jozef. Want hoor maar, Maria, u sprak tot mij van Jozef als vader, uw vader en ik. U zei, dat is mijn vader, uw vader en ik. Zie, uw vader en ik hebben u met angst gezocht. Maar moeder, ik heb een andere vader. God is mijn hemelse vader. En moeder, dat had u toch kunnen weten, dat mijn hart leeft bij de dingen van mijn vader. Zoals die hier in het huis van mijn vader in de tempel zichtbaar wordt. O, de Heere Jezus is in de tempel niet om te genieten van die mooie tempelgebouwen met de kleuren en de geuren en de gebruiken. O, de Heere Jezus is daar niet om te genieten van die paasoffers die worden gebracht. Nee, de Heere Jezus Christus gaat het om het wezen van de zaak. Het gaat hem om de dingen van zijn vader. Wist u dat niet, moeder? U had het toch kunnen weten? U had het toch moeten weten dat ik hier ben, dat ik hier hoor, dat hier mijn thuis is. Met andere woorden, moeder, ik was niet ongehoorzaam, maar gehoorzaam aan de wil van mijn hemelse vader. Want daarvoor ben ik gekomen naar de aarde. Ik ben allereerst zoon van God. Verbonden aan de vader, doende de wil van de vader, zoekende de eer van de vader, vervullende het welbehagen van de vader. Heel veel mensen zoeken Jezus de Zoon los te maken van de Vader, ook nu nog. Die willen de Heere Jezus voor zichzelf hebben, apart hebben, los van de Vader. Maar ik zeg u, dat kan niet. Jezus zoeken buiten de Vader om, dat is geen echt zoeken. Wat zegt hij in mezelf? Niemand kan tot mij komen, tenzij dat de Vader die mij gezonden heeft, hem trekken. Maak Christus niet los van de Vader, want Christus is de gezondene des Vaders en de gegevene des Vaders. Isoleer hem niet van het welbehagen van God. We moeten niet met Jezus, maar met God de Vader verzoend worden, die door onze zonden een vertoornde God is, en niet aan het recht van Jezus, maar aan het recht Gods des Vaders moet voldoening geschieden. In de eeuwigheid had de Zoon gezworen met een eed om bezig te zijn in de dingen van de Vader. Vandaar dat moeten. Wist u het niet dat ik bezig moet zijn, dat ik moet zijn in de dingen van mijn Vader? Hij heeft zich ertoe verplicht, gemeente. Gewillig heeft hij zich ertoe verplicht. Hoor maar wat hij sprak in de nooit begonnen eeuwigheid. Ik heb lust, o mijn God, om uw welbehagen te doen. Om uw wil te doen. Het is een moeten vanuit liefde. Dus niet tegen wil en dank ben ik hier en ben ik daarin bezig. Maar dit is mijn lust. Dit is mijn liefde, dit is mijn vermaak. Moeder, o wat is Christus toch altijd bezig met die dingen. Ook nu hij zit aan de rechterhand van de Vader. Hij was altijd en is altijd bezig in de dingen die bij God te doen zijn om de zonden van het volk te verzoenen. Hij is gekomen als profeet om de weg der zaligheid bekend te maken en als priester om de weg tot God te banen, tot het hart van God, tot het huis van God, tot het vaderhuis met de vele woningen voor arme verloren zondaren. We zeggen wel eens, er kruipt een adder onder het gras. Nou, hier kruipt een adder onder het gras. Hier kruipt de slang, hier is het de duivel. Later zal Christus zeggen tegen Petrus, hè, gij verzint, ga weg Satan, als gij verzint niet de dingen die van God zijn, van de Vader zijn, maar u verzint de dingen die van de mensen zijn. En eigenlijk is datzelfde verwijt ook hier te horen, moeder. U bent als een Satanas voor mij, want u verzint de dingen die van de mensen zijn. Dat moederlijke, dat menselijke, dat vleeselijke. En u verzint, u bedenkt niet de dingen die van God zijn. Ik moet bezig zijn in de dingen van God, van de Vader. En Maria wil hem eruit halen. Dat is de verzoeking. Christus is erin. En weet u, hij is er altijd in gebleven. Wat een wonder, hè? Gods kinderen mogen er soms voor de eigen waarneming in zijn. Dan worden ze er weer ingezet, dan worden ze er weer bijgebracht. En dan is dat zo vol, maar ze zijn er ook zo weer uit. Dat ze moeten zeggen, o God, ik lig er weer buiten, ik ben eruit. Brengt u me er weer in? Maar Christus is er altijd in, gemeente. Maar Maria zoekt hem hier uit te halen. O moeder, haal me er niet uit. Zoek mij toch niet los te maken van mijn Vader en de dingen van mijn Vader. Want hierin is ook uw zaligheid gelegen. Ik ben erin, maar u moet er ook in zijn en in gevonden worden. Ook wij, gemeente. Bezig zijn. Druk bezet zijn met de dingen van God. Weet u waar u de Heer Jezus moet zoeken? Niet menende, hè? Weet u waar u de Heer Jezus kunt vinden? Hier heb u het antwoord, in de dingen van zijn Vader. Niet in onze dingen, daar vindt u hem niet. Als u door genade hem mag vinden in de dingen van de Vader, in het woord van God, in de dienst van God. Als u hem mag vinden vanwege de trekking van God de Vader en door de openbaring van de Heilige Geest dan zult u ook zelf gevonden worden bezig zijnde in die dingen van God in Christus. Want hoor maar, dan ga je zoeken de dingen die boven zijn, daar waar Christus is, en niet de dingen die beneden zijn, die op de aarde zijn. Dan ben je in beginsel voor de wereld niet meer thuis. Als de wereld je dan zoekt, als de wereld dan komt, dan geef je niet thuis. En als ze dan aan je vragen, waar was je? Waarom heb ik je gemist? Dan zeg je, wist je dat dan niet? Wist je niet dat ik moet zijn in de dingen van God? In de dingen van de Heere? En dan niet alleen een moeten dat ik moest zijn vanwege een wettisch moeten, maar dan is dat een heilig moeten, een heilige plicht. Dan is dat tegelijkertijd ook een hartelijk verlangen. Dan is dat niet uit dwang, maar dan is dat uit drang. Dan is dat gewillig, omdat de Heilige Geest je wil heeft vernieuwd en een nieuwe lust heeft geboren doen worden. Een lust om de Heere te vrezen en in de dingen van God gevonden te worden en daarin bezig te zijn. En naar de mate dat wij het werk van de drie enige God meer leren kennen en het meer waarde voor ons krijgt, gaan we met Hizkia belijden uit zijn danklied in Jesaja 38. Heere, bij deze dingen leeft men en hierin is het leven van mijn geest. Daar strekt zich al mijn lust en liefde heen en vurig zielsverlangen. Nu bezig zijn in die dingen, omdat God er mij mee bezig doet zijn en mee bezet houdt. En straks in de dingen van God eeuwig te mogen zien en staren, in het huis van de Vader aankomen. En dan te bemerken ook daarin, in dat huis van de Vader, dat zijn ook de dingen van de Vader, is Hij Christus bezig geweest, namelijk om woningen te maken voor de zijde. Wist ge het niet? Een bestraffing, een vermaning. Het mag ons gebed wel zijn, o Zoon, maak ons uw beeld gelijk. Zalig, die dienstknecht, die, als hij komt, gevonden zal worden bezig zijn in de dingen van de Vader van Christus, die ook hun Vader geworden is, mijn Vader en uw Vader, mijn God en uw God. Maar wij allen, die niet in waarheid gevonden worden in die dingen, want die zullen straks ook niet in kunnen gaan in het huis van de Vader, maar eeuwig buiten moeten staan. Zeg, hoe oud ben jij? 12 jaar? Waar ben jij mee bezig? Hoe oud ben jij? 18 jaar? Waar maak je je druk over? Gemeente, waar zijn we mee bezig? Waar gaat het ons om? Gaat het ons om God, de Vader, en de dingen van de Vader? En gaat het ons om Christus, de Zoon? O, vraag het, of Hij door zijn geest voor het eerst en opnieuw, steeds weer en telkens meer, hierin wil brengen en houden, want daarin ligt de zegen. Missen, zoeken, vinden. Amen. Wij gaan zingen. 145, het tweede vers. Ik zal, o Heere, dien ik mijn koning noem, de luister van uw majesteit en roem verbreiden en uw wonderlijke daan met diep ontzag aandachtig gadeslaan. Het tweede van 145. Ontvang dan nu, gemeente hier en thuis, de zegen des Heren. De genade van onze Heere Jezus Christus en de liefde Gods des Vaders en de troostvolle gemeenschap van de Heilige Geest zij met u allen. Amen.